Je luistert naar Ondersteboven, live vanuit Australië en Nederland.
Welkom bij Ondersteboven, het enige radioprogramma dat wordt gepresenteerd vanuit Eltham, Australië en helemaal vanuit Nederland. We hebben een hele spannende week achter de rug. Natuurlijk een hele politieke week waarin Rutte heeft besloten om op te stappen. En volgens hem was dat een klein beetje een onderbuikgevoel en hij is niet de enige die uit de politiek is gestapt. En Europa die zucht onder de hitte. De hitte misschien wel van de klimaatsveranderingen, maar de toeristen die beklimmen nog steeds de Acropolis in Athene. En daar is de Atheense overheid een klein beetje bezorgd over. Welkom bij Ondersteboven. We gaan het eventjes een klein beetje anders doen. André, jij zit in Nederland en Erik ook. Nou hebben we allemaal drie onderwerpen aangegeven. En dan gaan we zo gaan we een beetje bikkie-tikkertje spelen. Dus de één keer mag de ene een onderwerp aanzwengelen en de andere keer mag de andere een onderwerp aanzwengelen. En de grote vraag is, wie gaat er beginnen?
Ja, zeg het maar.
Nou, oké, dan begin ik meteen. Dat was iets, die moet je een beetje voorstellen. Dat als ik in mijn bed lig, dan kijk ik nog wel eens op die app van ons. We hebben zo'n app en daar gooit iedereen wat op. En dan gooi ik nog wel eens wat op en dan komt er dan een reactie. Een hele felle reactie kwam er dit keer, Erik. Toen zei ik nog van houd je een beetje in, want het programma is nog niet, maar nu is het programma daar. Yeah. Het gaat namelijk over de Funtex. Nou vind ik dat een hele foute benaming van die Funtex. Even kort waar het over gaat en dan mag jij van wal steken, Erik. Het gaat even over de, onder andere over de Formule 1 in Zandvoort. De overheid, volgens mij is de lokale overheid, daar heeft besloten om een soort van Funtex in te voeren. Dat betekent dat de organisatie extra moet bijbetalen om de kosten van het schoonmaken na zo'n evenement te kunnen bekostigen. En die organisatie die mag dat doorberekenen in het kaartje. De organisatie was daar natuurlijk niet blij mee. Het wordt ook wel de Funtex genoemd. En Erik, jij had zo een beetje je eigen mening over.
Ja, ik vind het belachelijk, weet je wel. Kijk, de Funtax, hoe verzinnen ze dat toch in dat godvergeten Nederland? Ik krijg er onderhand gewoon een hekel aan, weet je, aan Nederland. Het is dat ik het geld niet heb, anders was ik al vertrokken, weet je. Hoe verzinnen ze dit toch weer?
Zijn koffers al in de gang of niet?
Ja, ik zou bijna zeggen van wel. Nou, kijk een beetje. Kijk, ten eerste, die mensen die naar die Formule 1 gaan, die maakt het geen reet uit, hè, dat het 3 euro duurder gaat kosten. Dus scheelt ze helemaal niks, want ze gaan toch wel. De organisatie die is er tegen, want die zeggen van ja, het levert al genoeg geld op voor Zandvoort. Maar waar eindigen we dan, weet je? Kijk, voetbalwedstrijden, ik noem maar even een voorbeeldje. Hè. Dat is ook fun, hè? Dat is ook plezier, hè, voor de mensen. Die moeten straks ook funtax gaan betalen. Kermissen, ik noem maar even wat, hè. Als je bijvoorbeeld op de kermis komt en je moet bijvoorbeeld een ritje in de botsauto maken. Dat kost bijvoorbeeld, ik noem maar even een voorbeeldje, 4 euro. Dan gaat er bijvoorbeeld ook funtax op komen, 50 cent. Ik noem maar even een voorbeeldje. Ja, waar eindigt het dan, joh? Hoe verzinnen ze dat toch in hemelsnaam in Nederland? Ze willen proberen op alle manieren geld binnen te halen. Ja, ik vind het, echt...
Mag ik even een voorbeeld geven, Erik? Nou, stel je nou voor. Jij woont lekker in je huisje. Mm-hmm. En er wordt mooi opgeruimd voor je huisje. En iedereen in de straat die heeft zijn eigen bijdrage. Dus iedereen die betaalt 50 cent, zodat het een klein beetje schoon wordt. Nou, ja. Dat is leuk. Laten we even zeggen dat er geen overheid is, hè? Kan je het voorstellen? Zie je het voor je?
Ja, ik zie het 50 voor
cent.
Me. Ja,
nou, okay. Dus de buurman die zegt van, weet je wat, ik ga een leuk feestje organiseren. En daar vraag ik geld voor. Dan moeten mensen moeten betalen. En dan kan ik mooi geld verdienen. En dan wordt het een enorme rotzooi in de straat. En nou zegt die buurman van, god, ik vind dat iedereen gewoon daar moet aan bijdragen. Dus de hele straat die moet niet 50 cent betalen, maar die moet 3 euro betalen. Is dat dan eerlijk?
Nee, natuurlijk is dat niet eerlijk. Kom nou zeg. Maar dat is trouwens ook niet te vergelijken met zo'n Zandvoort-evenement. Hè? Want je hebt het over een klein evenementje, hè? Weet je. Ja, trouwens, ja, daar nee, eindigt het straks wel bij. Hè? Dan kleine evenementen, daar wordt er ook funtaxen. Ik durf het bijna niet te zeggen. Het gaat volgend jaar in. Maar volgens mij is daar heel veel... Ik heb heel veel mensen gesproken. Die vinden het belachelijk. Echt waar, belachelijk.
Nee, maar even nog even op dat voorbeeldje te komen. Want ik breng het natuurlijk eventjes kleiner. Hè? Om het eventjes leuk te houden. Maar ja, dan zou het dus eerlijker zijn als diegene die dat feestje organiseert, dat die er even wat extra bijlapt om die rommel dan op te ruimen. En diegene die dat feestje organiseert, die denkt dan van, nou ja, weet je, dan laat ik de mensen die zo'n kaartje kopen, die laat ik dan extra betalen, want die maken die rotzooi. Zou dat dan wel eerlijker zijn?
Dat zou wel eerlijk zijn, denk ik. Alleen...
precies hetzelfde.
Ja, nee, maar toch is het anders, hoor. Toch kun je dat volgens mij niet vergelijken. Die fun-tax, die plezier-tax, waar eindigt dat, hè? Kijk, het is het begin, hè? Want natuurlijk...
Ja, maar jij gaat nu speculeren, hè? Je gaat speculeren.
Let op mijn woorden. Dat gaat echt een staartje krijgen. Daar gaan echt veel meer dingen, zeg maar, met fun... festivals, noem maar op... Daar gaan ze straks ook pleziertax op vragen. Ja, ik vind het Nederland.
Maar is het dan oneerlijk?
Ja, nou, natuurlijk.
Even terug, heren, naar het startmenu, denk ik.
Ja, Zandvoort. Ja, is dat oneerlijk of is dat niet oneerlijk? Daar gaat het om.
Het evenement Zandvoort. Wat denk je dat die al betalen? Alleen al aan vergunningen en geld daarvoor. Ja. Als jij een kermis start, betaal je al vergunningen. Je betaalt staangeld. En dat geld voor Zandvoort is natuurlijk ook een soort evenement. Ik ga ervan uit dat het evenement Zandvoort sowieso al daarvoor behoorlijk wat betaalt aan de gemeente. Dus ja, dat ze dan ook nog gaan zitten zeuren over bekkertjes die ze moeten opruimen. Daarna denk ik, ja, that's all in the game.
Ja, is dat zo? Maar moet ik dan, ik ga niet naar dat evenement bijvoorbeeld. Moet ik daar dan als belastingbetaler aan meebetalen? Waarom zou ik, als iemand daar geld mee verdient, waarom zou ik daar dan aan mee moeten betalen?
Ik denk dat de organisatie Zandvoort zelf ook al behoorlijk wat betaald om dat te mogen organiseren.
Ja, joh, die houden heel veel geld over daar. Hè. Die hebben zoveel geld wat ze Zandvoort in douwen. En er komen heel veel toeristen natuurlijk naar Zandvoort. Dus die geven ook heel veel geld uit daar in de omgeving. Dus het is gewoon weer een melkkoetje. Gewoon van, we gaan extra geld vangen.
Het ligt eraan hoe het georganiseerd is. Kijk, als zeg maar, het circuit zeg maar, al betaalt aan de gemeente om te mogen organiseren, is het onzin. Betalen ze niet, dan ben ik het helemaal eens met Jan Willem. Dan is het raar om het af te wentelen op de belastingbetaler die niets met de Formule 1 heeft.
Ja,
dat ben ik het
mee eens. Ja, maar de belastingbetaler die gaat het niet betalen. Het zijn alleen de mensen die daar komen. Hè. Die moeten 3 euro meer betalen. Hè. Dus het is alleen
daar
gaat het hele verhaal over. Van, is het, kijk, uiteindelijk moet het betaald worden. Hè. Dus je kan wel je kan zeggen van het is allemaal belachelijk. Snap ik wel. Maar uiteindelijk, net als die buurman die rotzooi maakt, uiteindelijk moet die rotzooi worden opgeruimd. En zover ik weet heeft de Formule 1 gezegd van ja, maar we brengen ook heel veel geld in het laadje. Dat is volgens mij als argument gebruikt. Dat snap ik ook wel. Alleen degene die daaraan verdienen, bijvoorbeeld de horeca en zo, dat geld dat daarmee wordt verdiend, dat is misschien wat lastiger om dat dan weer terug te sluizen naar de...
Precies, verdwijnt in andere zakken. Ja.
Het opruimen, dat verdwijnt dus in andere zakken. Dus als dat het voornaamste argument is, dan zou ik zeggen van ja, dan wordt het lastig om dan waar haal je dat geld vandaan? En... Ik snap wel wat je bedoelt met waar leidt dat heen. Maar we hebben het eigenlijk al lang, Erik. Die fun-tax, om het zo maar eens even te zeggen. Ik vind fun-tax trouwens ook een hele foute benaming, hoor. Maar dat is wat anders. We hebben natuurlijk al accijnzen.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar dat zijn weer andere accijnzen. Die zijn trouwens ook belachelijk, hoor. Maar goed.
Zo'n gemeente lobbyt er heel erg voor om dit soort evenementen naar hun gemeente te halen.
Ja, dat is waar.
Ze liggen daarvoor op hun knieën. En dan gaan ze dan een keer roepen, ja, nou, dat is wel vervelend, want die mensen die brengen ook rotzooi mee.
Die kans is
aanwezig inderdaad dat gebeurt. Ja. Ja.
Nee, dat snap ik wel. Maar die accijns hebben we natuurlijk ook al. Hè? Dus als jij alcohol gaat drinken of zelfs als je frisdrank gaat drinken, zit ook accijns op. Als je gaat roken, er zitten allemaal accijns op. Ja. Dus dat is eigenlijk al fun tax.
Ja, maar weet je wat jullie niet weten? Ik heb namelijk ook een beetje navraag gedaan. Want ik ken wat mensen...
Jij vertelt het ons nu.
Nou, ik vertel het jullie natuurlijk. Kijk, weet je, ik ken ook heel veel mensen die naar die Formule 1 gaan. Hè. Kijk, ik vind het ook leuk om naar te kijken. Maar ik zal nooit naar zo'n evenement gaan. Het is me veel te druk. Maar die vertellen mij ook dat er heel veel mensen gewoon... kom ik weer even terug op het prikkelateuren. Er zijn heel veel mensen die daar zeg maar een gratis kaartje krijgen. En als dank moeten ze dan zeg maar daar prikkelateuren. Dan kunnen ze toch af en toe wat van de wedstrijd zien. Dus ze ruimen op en ze kijken gelijk naar de Formule 1. En dat gebeurt ook. En die mensen die kosten niks. Dus die hoeven helemaal geen geld te ontvangen. Dat zijn gewoon vrijwilligers die dat doen, hè?
Ja, maar hoeveel zijn het er dus? In relatie met het alle rotzooi? Hoeveel zijn het er dan? Want ik vind het een leuk idee. Alleen ik vraag me af of dat überhaupt wel echt verschil maakt.
Ja, of dat er veel zijn, weet ik niet. Maar het zijn er wel heel wat, hoor. Die krijgen tenminste wat ik hoor van mensen die daar naartoe gaan. Die zeggen, er zijn heel veel mensen die daar aan het schoonmaken zijn. En ik heb wel eens iemand gevraagd, weet je wel, van... Goh, wat een leuke baan heb jij. Nou, dat is geen baan, hoor. Vrijwilligerswerk. Weet je wel, ik krijg gratis intree. Want ja, zo'n kaartje is natuurlijk niet voor iedereen te betalen, hè, snap je? Dus die mensen houden van Formule 1 en die kijken naar de wedstrijd. En die lopen gelijk rond eerste rang. Want die moeten de rotzooi opruimen, dus die mogen natuurlijk overal komen. En die krijgen dan zo'n pasje en dan mogen ze dingen schoon gaan maken. En dat kost de gemeente helemaal niks, want die doen het allemaal gratis. Net zoals in alle andere gemeentes in Nederland, hè, waar heel veel mensen prikkelen teuren. Die krijgen dan gratis afvalzakken en die mogen dan gratis, zeg maar, voor hun plezier rotzooi opruimen. En zo gebeurt het ook bij de Formule 1. Ja.
Dus, maar ik vraag me echt af of dat nou echt een belangrijk deel is. Dan zouden we niet zoveel schoonmakers nodig hebben, toch? Of wel?
Nee, er zullen vast wel wat meer schoonmakers nodig zijn. Maar ja, dat, net wat André zegt, er komt al zoveel geld binnen, joh. Die Zandvoort verdient er zoveel geld aan, joh. Dat kunnen ze makkelijk doen. Dus het is gewoon weer een melkkoetje, vind ik, hoor, persoonlijk. Maar goed.
Ja. Maar dan komen we over het andere. Want ik ben... Ja, weet je... Aan de ene kant ben ik het wel met je eens, Erik. Aan de andere kant denk ik van, ja... Als belastingbetaler heb ik ook geen zin om daaraan... Als het dan door anderen moet worden betaald, die dat feestje niet organiseren, die er niet aan verdienen, dan denk ik ook van. Maar goed, hey, nog even een ander iets dan Erik. Waar ga jij heen? Want jij zegt, ik ben het zat. Nederland, ik ga weg.
België.
Ja, België. Ja. Nou, waar ik heen ga, dat is eigenlijk nog niet besloten. En ik heb ook het geld niet om te emigreren. En ik kan het geld zou hebben.
Het is geheim.
En ik zou bijvoorbeeld gaan naar een land bijvoorbeeld waar zulke stomme regels niet zijn. Dan zou ik dat eerst eens even goed gaan uitzoeken natuurlijk. Maar,
dat eiland waar Elvis Presley op woont misschien.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, elk geval naar een warm land. Dat is dan wel een feit.
Ja, die woont ook warm volgens mij. De filmpjes woont die warm. Dus,
zo hoor je trouwens heel veel mensen. Hè, die in mijn omgeving die zeggen van... Ja, het is dat ik niet weg kan, maar anders deed ik het. Want het is echt een kutland.
Ja, maar ik vind het altijd een beetje makkelijk gezegd. Hè, want het verhuizen naar een ander land... Daar zit uiteindelijk kom je jezelf toch wel weer tegen. Als jij dus heel erg ontevreden bent met iets, dan kom je jezelf echt wel weer tegen. Ik heb het twee keer gedaan. Ik ben twee keer geëmigreerd naar andere landen. Ja. En,
waarom eigenlijk?
Ja.
Klote land. Nee.
Ja, dat willen we nou wel even weten. Waarom ben je weggegaan?
Waarom woon je zo ver mogelijk weg van Nederland?
Ja, ik heb een hele goede band met mijn familie.
Criminele achtergrond.
Ja, nou daar heb ik nog naar gekeken. Daar kom je met Australië niet zo goed uit. Want die hebben allemaal soorten verdragen. Dus dan moet je echt ergens naar weet ik veel wat.
Jammer toch?
Nee, kijk, mijn verhaal is nooit uit onvrede geweest. Ik ben nooit uit Nederland gegaan omdat ik er ontevreden was. Ik wilde gewoon mijn horizon verbreden. Maar ik denk wel dat heel veel mensen een beetje zeggen... Ja, ik ga hier weg, maar uiteindelijk moet je in een ander land... Heb je ook belastingen en moet je dat ook allemaal betalen. En als je dat niet hebt, dan is daar veel minder sociale zorg. Dus dan heb je daar weer mee te maken. Dus het een of het ander... iedereen zegt, Zweden is zo mooi. Ja, Zweden is fantastisch. Maar het wordt wel ergens van betaald. En dat wordt onder andere van belastingen betaald.
Ja, nou, dat is een beetje...
Ik heb ook al een aantal keer in een ander land gewoond. En wat je dan ziet is dat je, vooral als je in het buitenland bent... dan neemt het reflecterend vermogen toe. Dan zie je wat er in Nederland slechter is... maar je ziet ook wat er in Nederland beter is.
Ja, kijk.
Elk land heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ik bedoel, je denkt altijd van, noem maar wat, we gaan naar... Ik noem maar even een voorbeeld, gaan naar Zwitserland... want daar is het allemaal zo schoon, hè? Daar hadden we het vorige week over. Maar ook daar heb je ook weer nadelen. Elk land heeft zo zijn eigen aardigheden... En ook daar zijn er mensen die zeggen, ik ga weg uit het land, want het is verschrikkelijk. En dan wonen ze uiteindelijk in een ander land. En dan komen ze er eigenlijk in dat andere land komen ze erachter dat hun eigen land eigenlijk nog misschien helemaal niet zo slecht was.
Nee, en er is natuurlijk een gezegde, hè, het gras van de buurman is altijd groener, hè, zeggen ze altijd. Dat
exact
is natuurlijk
dat.
Wel zo.
Ja, exact dat. Ook. Goed. Ja, dat telt ook, ja.
Ja, goed.
Dat klopt. Dus ik vind het wel een leuk onderwerp van, waar zou je dan heen willen? Want ik hoor zo vaak wel mensen van, dat had ik ook wel gewild, maar ze zien alleen maar het resultaten. Ze zien niet de risico's die er worden genomen. Ze zien ook niet de nadelen. Ze zien alleen maar plaatjes van een huis. Dan denk ik van ja, dat is wel zo, maar Er zitten ook
waar wel staat dat huis en wat zit er omheen? Ja. Vooral niks, waarschijnlijk.
Ja. Ja. Ja, nou, precies, ja. Dus er zitten ook wel wat nadelen aan. Maar ik vond het een mooie reactie van Erik. Ik ga weg.
Ja, joh. Nou, kijk, weet je wat het is? Ja. En daar wil ik het even bij houden. Kijk, als ik bijvoorbeeld... Ik heb het niet uitgezocht, hoor. Maar weet je wat voor land bij mij in mijn hoofd op komt te reizen? Dat ik zeg van, daar zou ik wel willen wonen.
Nou.
IJsland.
Vertel.
IJsland.
Ja, dan heb je in ieder geval geen airco nodig. Dat is gerot.
Nee,
ja,
dat klopt. Nee, daarom.
Ja, dat is niet zo. Ja, waarom IJsland, Erik?
Nou, bijvoorbeeld gewoon de naam alleen al, IJsland. Weet je, dan denk ik van, het is daar lekker rustig. Het is daar niet zo dicht bevolkt. Het is daar lekker vlak. En er zijn er niet zoveel mensen. Je hebt daar ook gewoon internet. Nou, dan heb ik al genoeg.
IJsland is niet vlak, hoor.
Nee, dat is absoluut niet vlak.
Nee, maar
ik ben er wel eens overheen gevlogen als ik naar Amerika ging. Dan kom je er zo'n beetje overheen. Maar dat ziet er toch redelijk bergachtig uit voor mij.
Komt tegen de bergen aan, ja. Nee, dat is absoluut niet vlak.
Ja, maar nogmaals, ik heb het niet uitgezocht, hè. Dus, maar het eerste land wat bij me opkomt is dan IJsland, weet je. Dan gewoon lekker ver weg en dan bekijk het maar. Maar ja, meestal komen mensen ook wel rond hun pensioenleeftijd weer terug, hè. Dat zie je ook vaak, hè. Mensen die heel veel in België wonen. Of die werken en die wonen dan in Australië en zo. Of weet ik wat. En dan uiteindelijk als ze met pensioen zijn, willen ze weer terug naar Nederland. Omdat al die voorzieningen bijvoorbeeld in Nederland gelden en in de andere land weer niet. Hè? Tenminste, dat heb ik wel eens gehoord. Ik weet het niet, maar dat hoor je dan ook nog wel eens. Hè? Goed. Maar volgende onderwerp, jongens, want we hebben er zoveel.
Ja. Ja, nou ben ik aan de beurt. Congreslid VS denkt dat de mensheid het bestaan van buitenaars leven niet aan zou kunnen. Ja. Nou, jullie.
Mooie clickbait, mooie clickbait. Ik vind het, oh ja, kijk. En er staat toch altijd REP, Republiek. In een van de manieren zit er een verband tussen.
Nou, dat weet ik niet.
Nee,
wat die man roept is voor mij niks nieuws. Ik denk dat dat ook echt zo is. Ik denk dat dat de reden is. Stel, nou ja, we hebben het al vaker over gehad. Maar ik blijf er altijd bij. Stel, er is ooit een buitenaards voertuig geland ergens. En zou gezien worden. Zouden ze dat melden? Of zou dat onder de pet worden gehouden? Omdat ze denken dat de mensheid het niet aan kan. Ik denk dat laatste inderdaad.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ze het onder de pet houden. Want mensen worden dan bang, weet je.
Maar goed, vertel Jan-Willem. Jij zegt het ligt aan de partij waar die man lid van is. Of,
Nee, dat is flauw. Dat is flauw. Ik heb wel altijd een beetje... Als er iets van een extreem iets... En ik zeg niet dat dit heel extreem is of zo... Maar iets wat bijvoorbeeld heel erg op Fox News komt... dat het dan heel snel republikein is. Maar als je dat bericht leest... Dan zegt hij eigenlijk van... Nou, weet je... We hoeven niet zo bang te zijn. Want als ze ons wat aan zouden willen doen, dan hadden ze dat al lang gedaan.
Ja, dat is inderdaad ook een conclusie uit van niks. Hè? Dat is echt, maar dat slaat het hele verhaal, zijn eigen verhaal weer dood.
Maar dat verhaal gaat dus eigenlijk ook nergens over. Is dat het idee dan? Ja.
Maar hij
zegt dat hij beelden heeft gezien die wij niet mogen zien. Dat is wat hij zegt.
Maar heel even een andere constatering. Hè? Zien jullie af en toe niet eens mensen bijvoorbeeld... Hè, dat je zegt van... Goh, dat zou wel eens een buitenaards wezen kunnen zijn.
Camera nooit aan.
Nee, maar...
Shit, zet hem maar door.
Dat ze gewoon al gewoon onder ons leven, weet je. Wat wij gewoon niet weten.
Dat ik na zoveel jaar toch betrapt ben.
Ja, maar dat ze gewoon er al zijn. Hè? En dat wij dat niet weten, weet je. Dat ze gewoon tussen ons in zitten. Dat kan, hè?
Niet verder vertellen, hoor, maar ik kom van Mars.
Ja. Maar dat is toch het hele idee van de Matrix, hè? Van het is al lang gebeurd, jongens. We leven gewoon in een of ander droom.
Een simulatie.
En we zijn alleen maar batterijen voor die aliens. Maar de vraag is dan, wil je uit die droomwereld geholpen worden? Ik heb zoiets van, nou, laat mij lekker dromen.
Ja.
Maar het is weer typisch zomernieuws. Sorry?
Oh nee, Erik die zegt van, heb je nou dan niet dus dat je denkt van, ze leven al, de buurman is er al eentje. Heb ik dat?
Ja, nee. Ik zie de enige die de camera vandaag niet aan heeft, is weer meneer Van Vliet.
Ja, nee, maar uit de jaren 70, er is toch ook zo'n liedje van de leven lang als, weet je wel. En dan zijn ook films gemaakt, hè. Dat ze in één keer uit de aarde komen. Dat ze al jaren onder de grond leven en zo. Ja, ik weet het niet, jongens. Het blijft een beetje speculeren. Maar ik vind het ook wel een interessant onderwerp, hoe dat het buitenaards leven.
Ja, als ze onder de grond leven, dan zijn ze al hier.
Ja, daarom. Dat bedoel ik. Snap je? Ja, of ze zijn al onder ons. Dus dat er gewoon al mensen zijn. Er zijn heel veel films over gemaakt, hè. over buitenaards wezen en dan heb ik het natuurlijk niet over Men in Black, hè, want ik weet niet of je die film kent, maar daar komt het natuurlijk ook weer voor. Ja. Nee, maar ik vind het wel heel interessant, weet je. Ik kan daar echt films die erover gemaakt zijn, die is echt heel leuk om te zien, weet je. En dan ga je toch nadenken van, ja, wat, wees nou eerlijk, zouden wij echt de enige levende wezens zijn in het grote heelal? Ja.
Nee, dat kan je uitsluiten.
Dat kun je uitsluiten.
Waarschijnlijk. Het wordt nu natuurlijk al steeds meer. Het was laatst nog iets dat het aannemelijk was. Volgens mij was dat dan Mars. Dat daar toch wel iets meer leven is geweest. Alleen, wat anderen natuurlijk ook al eerder zei, het is de tijd. Je moet net in hetzelfde tijdvak leven. En dat tijdvak is gigantisch groot natuurlijk. Dus,
Dat is het probleem, ja.
Maar ja, stel dat je dit 30 jaar geleden zou zeggen, wat jullie nu zeggen en wat ik zeg, weet je wel, dan verklaren ze van gek. Dat is flauwekul, joh, er leeft niemand meer. Dus er zijn geen buitenaardse wezens, dat is allemaal flauwekul.
Dat zeggen ze nu nog, hoor.
Ja, maar toch, de meerderheid die begint toch te twijfelen, hè? Zo van, er zal misschien toch wel wat zijn.
Ja, alleen dat helpt niet. We hebben geen bewijs. Dat is een beetje het probleem van de mensen die ervoor en er tegen zijn. Er is geen bewijs dat het er wel is, maar ook niet dat het er niet is.
Nee.
Maar ja, dan ga je kijken naar de waarschijnlijkheid, hè? Wat is nou de waarschijnlijkheid dat er echt helemaal niks is? Dan is de waarschijnlijkheid waarschijnlijk kleiner dan dat er wel wat is.
Ja, maar we zijn wel heel erg benieuwd naar mensen die luisteren, die hier een mening over hebben. Want we hebben een e-mailadres, André, hè? Daar kunnen mensen heen mailen. En misschien vertellen van, ik geloof daar wel in. Of misschien kun je wat toevoegen. Dan kunnen we daar de volgende keer misschien over verder praten. Want ik vind het wel heel interessant, hoor, het buitenaards leven.
Ondersteboven podcast@outlook.com.
Kijk.
Dan kom je bij ons uit. Kijk, we hebben dus dan kunnen de luisteraars ook zelf hun onderwerpen aandragen. Of roepen wat ze ervan vinden.
Ja, bijvoorbeeld. Zou wel kunnen. Hè? Ja. Als het heel interessant is. Of dan we denken van, goh, we moeten er even iemand bij halen. Dan wie weet word je wel uitgenodigd in de podcast. Dat kan ook nog, hè.
Feestje.
Ik moet zeggen, we gaan lekker. We zijn 20 minuten bezig en we hebben inderdaad twee onderwerpen.
Ja, derde onderwerp.
Derde onderwerp. Erik is aan de beurt, denk ik, hè?
Ja. Kom maar.
Ik moet je zeggen, dat is al een tijdje bezig, hè? Die wolven die momenteel ontzettend aanwezig zijn, hè? Toen las ik dat bericht van de faunabescherming die aangifte hebben gedaan tegen de burgemeester van de gemeente Westerveld. Een boer die was gewoon zijn schapen aan het beschermen met een hooivork. Want die zag van, ja jongens, dat kost mijn handen vol geld. Was vorige week ook een stukje bij Jinek te zien, weet je, over mensen die voor en tegen het doden van de wolven waren.
Jij kijkt wel naar Jinek, hoor ik.
Ja, ik kijk heel af en toe eventjes naar Jinek. Bij uitzendingen mis vind ik altijd even leuk, weet je. Om weer een beetje op de hoogte te zijn. Maar kijk, weet je, en dan wordt er uiteindelijk door de faunabescherming aangifte gedaan tegen die boer. Tegen de burgemeester die opdracht heeft gegeven om die wolf dood te maken. Ja, ik moet je heel eerlijk toegeven, als ik een boer was en ik had schapen lopen en een wolf zou mijn schapen elke keer doodmaken. Nou, dan ging ik ook er alles aan doen om die wolf dood te maken, hoor. Want het kost mij heel veel geld. En ik vind die wolf die heeft niet het recht om al die schapen dood te maken. Kom nou, zeg.
Ja, maar die boer heeft geen recht om misschien het landschap over te nemen.
Nee, maar stel dat jij allemaal kippen bijvoorbeeld hebt, hè, buiten, in jouw tuin.
Nee, vanuit het economische gebied snap ik het wel. Maar ik zit even te kijken meer naar de ethiek van het hele verhaal.
Ja. Nou ja, als je het vergelijkt met de buurlanden, daar doen ze niet zo moeilijk over het afschieten van een wolf. En wij zijn weer het braafste jongetje van de klas.
Ja, we willen allemaal die wolf beschermen. Ja, en een wolf die valt je niet aan. En er werd volgens mij ook nog een keer gezegd van, nee, die wolf die heeft u niet aangevallen, u heeft die wolf aangevallen. Ja,
precies, het werd omgedraaid.
Ja, het werd weer omgedraaid. Ja, ik vind het zo belachelijk, weet je. Ik zou echt waar, die wolf, als ik een boer zou zijn en ik zou bijvoorbeeld weten dat er een wolf zou, dan ging ik s'avonds ergens posten met een geweer en ik knalde hem zo neer. Ja, sorry hoor, dan mag geen wolf. Ja, maar
afschieten die hap, barbecue en door.
Ja, en door.
Nee, maar eventjes daarover door. Want ik ben natuurlijk een Wageninger. Tenminste, heb ik gestudeerd, dus hè, landbouw en natuur enzovoort. Maar goed, maakt niet uit. Maar kijk, zo'n faunabeheer, moet hij daar dan maar niks over zeggen? Ik bedoel, moet je niet de discussie aangaan van, goh, hoe gaan we met die wolf om? Of moeten we gewoon zeggen van, nou ja, hij vreet die schapen, of dus knal ze maar af?
Ja, kijk, weet je wat het ook is? En dat denk ik, hè, want jij hebt het over faunabeheer. Ik denk dat die wolf eigenlijk 30, 40 jaar geleden best wel in Nederland paste. Maar nu tegenwoordig niet meer, joh. Want we zijn alles vol aan het bouwen. Het is veel bewoonde wereld. Die wolven komen ook de bewoonde wereld binnen. Ja, ik zou bijna zeggen, het is gewoon klaar met de wolf. Ja, laat hem maar in een natuurgebied neerzetten of zo.
Ja, maar
dan kan je... Er woont de wereld binnen. Dat is natuurlijk het verhaal ook omdraaien natuurlijk. Hè? Ja. De wolf was er al en er kwam de mens. Ja, ja die, man, precies, die wolf denkt er anders over, ben ik.
Ja, maar. Precies. Dat denk ik ook. Ja, ik denk, kijk zodra je zegt, van, ja, het past niet meer. Dan heb je heel snel dat er dieren gaan uitsterven. Want dan zeg je van, ja, weet je, we hebben hier een fabriek staan. En daar past nou geen... dwarsgeflirrende vloekvlak in.
Ja. Maar ja, aan de andere kant, we hebben ook wel een soort faunabeheer. En dan schieten we ook beesten af, omdat er te veel van de soort zijn.
Dat is waar. Maar,
en dan hebben we het met de wolf, hebben we dan één keer een probleem.
Ja, ja terwijl die ook zijn... steeds meer komen. En er komen steeds meer wolven bij. Hè? Volgens mij moeten ze daar
nou
ook...
Nou ja, nu is er één minder in ieder geval.
Ja, ja nee, maar serieus, hè? Er komen gewoon veel meer wolven. Hè? En de aantallen stijgen. Hè? Dus, want ze hebben het zo goed in Nederland dat ze gewoon in aantal stijgen. En
ik breiden zich uit, dat is logisch.
Ja, maar ik moet er toch niet aan denken dat ik in de Drunense Duinen woon of loop. En ik kom daar in één keer een wolf tegen. Ze zeggen, ja, die wolf die doet jou niks. Nou, het blijft een wolf, hè, jongens.
Ik denk niet dat die wolf je zomaar gaat aanvallen, hoor. Dat denk ik niet. Maar
nee.
Goed.
Nou,
nee.
Ik heb niet zoveel. Ik heb ervaring
met die honger. Ja.
Maar die kangaroes vallen je ook niet aan.
Ja.
Maar weet
je, kunnen agressief zijn ook, of niet, kangaroes op zich?
Ja, kijk, het is hetzelfde. Het is hetzelfde met slangen en hetzelfde met kangaroes die ik hier regelmatig zie. Als je ze aanvalt, dan zijn ze iets minder aardig. Ook die hele schattige koala, die heeft hele grote poten. Die kunnen je
openhalen. Ja, precies, met die nagels.
Ja. Dus dan is het ook heel snel gebeurd. Maar weet je wat ik me ook wel eens afvraag, Erik?
Mm-hmm.
En dat linkt ook aan al die andere berichten natuurlijk. Kijk, de media heeft natuurlijk ook een hele grote rol. Hè? Die speelt in op emotie en moeten we de boeren beschermen. En de boer die heeft het allemaal zo moeilijk en zo. Of is het de emotie voor de wolf? En ook dat hele gedoe met het afschieten van de damherten. Van de mensen die het bijvoorbeeld heel erg zielig vinden. Een beetje een Bambi-syndroom hebben. Die kijken misschien wat minder naar bepaalde getallen van hoeveel er dan zijn. En of die dieren dan van de hongersnood moeten sterven. Of hoe dat dan zit en zo. Dus ik vind die discussie altijd wel interessant. Want er wordt altijd heel veel met emotie bediscussieerd en zo. En dan denk ik van ja, maar wat zijn nou eigenlijk de echte scenario's? En daar weet ik dan te weinig van. Maar dat vind ik altijd wel interessant.
Dat weten we allemaal niet. Daarom zitten die talkshow tafels allemaal vol met mensen die er ook niks van weten.
Die er ook geen flikker van weten, inderdaad. Haal er dan een goede ecoloog bij of zo. Ja. Haal er dan gewoon mensen die er wat van af weten bij. En vind ik bij de wolven discussie ook, hoor. Ja, ja. Ik snap die emotie wel, maar... Ik heb twee dingen geleerd nu. Erik die gaat het land uit en die neemt waarschijnlijk een geweer mee.
Ja, bijvoorbeeld.
Nee, hij weet nog niet waarheen, dus voorlopig is hij er nog.
Ja, daarom. En dan zal ook nog wel een tijdje blijven. Mag ik nog één ding zeggen over de wolf? Want ik wil even een linkje maken. Even een heel ander iets, maar toch. Omdat jij zegt van wat moet je doen en wat is de ethiek van het verhaal. Veel mensen die zeggen bijvoorbeeld ook, je mag geen eigen rechter spelen. Want soms lees je wel eens een bericht dat iemand neerschiet omdat hij zijn kind heeft vermoord. Ik noem maar even wat, hè, want dat lees je nog wel eens.
Oh, maar dat vind ik wel een heel ander
Nee, maar toch heel even een linkje. Hè. En dan zeggen mensen van, ja, maar je kunt geen eigen rechter spelen. Maar zodra je eigen kind bijvoorbeeld, ik noem maar wat, doodgeschoten wordt, dan ga je ook eigen rechten spelen. Snap je? En zo is het ook met de wolf. Als jouw als jouw beesten op jouw land of in de hokken niet aangevallen worden, zeg je, ja, die wolf die moet je toch niet gaan doodmaken, bla bla bla. Maar zodra die wolf in die hokken komt en die maakt jouw dieren dood, dan ga jij heel anders denken, snap je? Dan ga je denken van, ja, hoor nog eventjes, dit zijn toch mijn dieren, die worden hier afgemaakt door een wolf. En dan ga je heel anders denken. Dus ik denk dat toch wel iets is om... volgens mij moeten ze daar echt een soort regelgeving voor maken, weet je? Dat ze toch die wolf reguleren en voor mijn part in een natuurgebied zetten, weet je? Dat die de mens niet lastig kan vallen.
Ja, een hek eromheen dus.
Ja, bijvoorbeeld, zoals op de Veluwe.
Ja.
Ja.
Ja, maar er zit geen hek omheen, hoor, volgens mij. Dus ik denk dat die wolf dan ook nog een keer op pad gaat dan.
Ja, nee, maar er zijn op de Veluwe wel natuurgebieden, hè, waar die niet af kan. Hè? Want daar hebben ze dan wel een hek omheen. En daar kun je dan ook met de auto erheen rijden. En daar zitten heel veel wilde zwijnen en zo. Die trouwens ook overigens heel gevaarlijk zijn, vooral als ze jongen hebben. Maar goed, dat even wat anders. Ja, we moeten een derde onderwerp doen, jongens. De zaakjes.
Ja, daar gaan we naar onderwerp nummer 2 van Jan Willem, denk ik, toch?
Ja, dan wil ik heel even nog heel wat over dat hele natuur en zo. Hè? Van, wat moeten we doen? Moeten we we zitten er een hek om de natuur heen? Of zeggen we van, goh, we moeten ons als mens ook aanpassen om te kijken hoe we met die natuur kunnen leven zonder dat we er meteen een hek omheen zetten?
Nee. Of een hek om de mensheid heen.
Om een hek om de mensen, dat kan ook, ja.
Ja, nee, die tijd is geweest. De mensen hoeven zich niet meer aan te passen. Het is klaar. Gewoon hoppa, natuurgebied.
Ja, daar ben ik het niet mee eens. Maar goed, ik vind dat onzin. Als je zegt van de mensen hoeven zich niet aan te passen, dan zijn En daar zijn we al heel lang mee bezig. En
we moeten het allemaal aanpassen aan de beesten en de mensen.
Daarom, over een jaar of 100 hebben we toch geen natuur meer, joh. Dus goed, volgende onderwerp.
Oh. Volgende onderwerp. Nou ja, ik ga mijn onderwerpen veranderen. Want ik had eigenlijk een onderwerp dat had André aangedragen. En dat vond ik een heel leuk onderwerp. Vond ik jammer dat het er niet was. En ik had eigenlijk als tweede onderwerp, dat ging over een nieuwspresentator in de UK.
Oh ja.
Die ergens van beschuldigd werd, maar uiteindelijk is dat een
opmerking. Dat was mijn tweede onderwerp, begin je nu te behandelen. Okay.
Oh, dat is jouw. Oh, wacht, je kijkt naar het verkeerde ding. Ik denk al, waarom heb je dat als tweede onderwerp opgezet? Oh,
je zegt dat ik het niet heb. Ik heb het wel gemeld.
Je hebt het wel gemeld. Nee, maar dat onderwerp vond ik wel leuk, maar ook weer niet. Maar goed, maakt niet uit. Oh nee, ik heb een ander tweede onderwerp. Nee, dat gaat over Italië. Ja. Ja, nee, dat gaat over Italië. Dat,
ook BBC-nieuws, maar goed. Ja,
dat speelt al een poosje natuurlijk. Dat is al een hele poos geleden is dat gebeurd. Wat gebeurde er nou even heel in het kort? Dat gebeurde op een school. Een 17-jarig meisje, dat werd lastiggevallen. Dat werd
betast
onder haar rok. Die werd betast door een... volgens mij was het een conciërge.
Conciërge, toch?
Ja, volgens mij wel. En de rechter die heeft nu bepaald die heeft hem vrijgesproken, die man. Omdat, hier komt het, omdat de betasting minder was dan 10 seconden. En ja, niemand heeft daar natuurlijk met de stopwatch bij gestaan. Maar dat komt omdat degene die lastiggevallen werd, die zei van dat het rond de 4 à 10 seconden is. Nou, de rechter die zei van, nou, als 10 seconden is, dan is het allemaal wel goed. En daar is vervolgens de hele sociale media in Italië, en dat gaat wel verder, denk ik, dan Italië, die is er overheen gevallen. En die hebben allemaal filmpjes op de sociale media gezet, waarin ze laten zien hoe lang die 10 seconden eigenlijk is. En ik heb het zelf ook eens geprobeerd, 10 seconden.
Vertel.
Dat was niet tijdens de film.
Dus binnenkort zien we jouw nieuws ook.
Ja, okay. Inderdaad. Nee, ik doe er veel langer over. Maar... maar het is, het is interessant dat het dus in Italië gebeurt.
En er gaan nu 3 mannen gaan dit onderwerp behandelen. Dat vind ik dan ook wel weer leuk.
Ja,
mannen worden toch altijd als de aanvallers gezien, hè?
Ja, maar dat is ook vaak zo. Ik denk dat je er moeilijk omheen kan. Dat het toch,
Een beetje geëmancipeerde wereld doet iedereen dat, toch?
Nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat kijk naar de statistieken, dat lijkt heel erg...
De statistieken komt hij weer.
Ja, je moet een beetje naar de cijfers kijken, hè. Dat is heel duidelijk. Hè. Maar goed, maar dat linkt ook meteen weer aan een ander onderwerp. En dat was Erik's onderwerp.
Nee, hoop, maar wat vinden we daar nou van? We hebben het nu benoemd, maar nu is het regel.
Ja, wat vinden we ervan? Ik heb er wel mijn mening over, maar ik denk wel dat jullie wel weten wat mijn mening is.
Daar zitten we hier voor.
Ik vind het
10 seconden te kort eigenlijk.
Ja, voor mezelf wel. Ja, ik denk dat 10 seconden kan veel langer. Nou ja, als je 10 seconden mee weg kan komen, dan... maar dat is natuurlijk belachelijk. 10 seconden is behoorlijk lang. Ja. En een aanranding is een aanranding. Je kan iemand aanranden in 10 seconden. Je kan iemand aanranden in 5 seconden. Die man die moet gewoon zijn vingers thuis houden. Gaat zichzelf maar belasten. Stop er maar mee. Maar wat je dus nu wel ziet in Italië, is dat er toch ook wel een beetje victim blaming komt. Oftewel slachtoffer...
precies dat.
Dat vind ik nog veel fouter eigenlijk. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad met Erik, toen jij er nog niet was, André. Dat ging erover van, ja, als je iemand hebt die desnoods naakt over de straat loopt en die wordt aangerand. Goed, Erik had er zijn eigen mening over. Ik had mijn eigen mening daarover. Maar ik vind toch wel, ja, weet je, victim blaming is een... diegene die wordt al lastiggevallen, die heeft het al moeilijk en die krijgt dan ook nog eens andere dingen over zich heen. En dat zie je best wel veel.
Ik weet dat ik heb op het gymnasium gezeten. En daar was het in de 5e klas zo dat we de Rome-reis hadden. Dus dan ga je met z'n allen naar Rome. Hè? Het woord zegt het al. Mm-hmm. En ik kan me nog herinneren. Jo, hè?
Jo,
wat intelligent. Jo, ja, je had het kunnen verzinnen. Hè? En door voor de magnetron. Maar de dames, daar kan ik me nog herinneren. Dat vond ik ook wel heel opmerkelijk. En ik heb het natuurlijk al over de 80 jaar. Ik bedoel, ik ben al wat ouder. Toen kregen ze al te horen van, joh, we gaan naar Rome. Weet je wat je moet doen? Je moet als de meisjes moeten niet te korte broeken aandoen of te korte rokken als we met het openbaar vervoer gaan. Alleen dat al. Het is eigenlijk van, ja, wie moet nou ergens op letten? Misschien moeten die mannen hun vingers en hun handen thuis houden. Of de dames moesten zich aanpassen om te voorkomen dat dit soort dingen gebeurden. En ja, we hebben het ook zien gebeuren. Ik bedoel, de mannen zijn met warm weer zijn ze nogal wat hitsig, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar zo was het wel. En dat was toen al. Dus dat is al, eigenlijk wel heel raar, hè?
Het eigenlijk heel raar. Maar Erik, wat vind jij ervan? We hebben nu onze niet gepeperde mening gegeven, maar...
Ja. Ja, kijk, weet je wat het is? Je moet gewoon van vrouwen afblijven. Kijk, kijken mag wel, weet je. En vrouwen kijken ook naar mannen, hè. Maar je moet elkaar niet aanraken. Dat is wel makkelijk zat, weet je. Kijk, ik heb vroeger altijd geleerd, hè, als jongen, van je mag, zeg maar, kijken, maar thuis gaan eten. Zo werkt dat. Dus werkt dat gewoon, weet je. Kijk, ik ben gelukkig getrouwd, al heel wat jaartjes. En ik mag best naar andere vrouwen kijken, maar mijn vrouw zegt altijd, je mag best kijken, maar thuis gaan eten. Snap je? Dus gewoon van die vrouwen afblijven, die 10 seconden regel. Ja, flauwekul jongens. Hè? Want stel dat een regel wordt en een wet, weet je, dat je 10 seconden iemand mag aanraken. Nou, dan wordt het een zootje.
Ja, ik heb nu een stopwatch mee.
Dan wordt het
9 seconden. Ja, nu mag het.
Ja, maar ik moet wel even een kanttekening geven. Het zijn niet alleen mannen, hè? Ook vrouwen doen dat. Hè? Want ik kan me herinneren dat mijn stiefzoon, die zat op een school. Ik noem de school even niet. En die hadden een lerares. En die lerares die gaf economie. En die gaf elke keer als mijn stiefzoon de klas binnenkwam, die gaf een tik op de kont. Snap je? Op de bottom. En dan denk ik ook van, ja, dat hoor je eigenlijk ook niet doen. Ja, mijn stiefzoon vond dat niet zo erg. Die dacht van, nou, dat is gewoon een geintje. Maar elke keer deed ze dat, weet je. Hop, dan kwam hij binnen, pats, dan was die klap er weer. En dan denk ik van, ja, dat moet je als lerares ook niet doen, weet je. Dus vrouwen die doen het ook. En vrouwen kijken ook wel altijd naar mannen, hè. Die kijken ook altijd van, goh, hé, die heeft een lekker kontje. Of die loopt lekker rond. Of mannen kijken ook naar mannen, hè. Als je anders geraad bent. Of vrouwen, weet je wel, die kijken naar vrouwen. Ja, kijken is prima. Alleen, nogmaals, thuis eten. Zo werkt dat.
Het heet ongewenste intimiteit en doet er niet toe wie of wat, toch?
Nee, nou, juist. Precies.
Maar ik heb wel eens... zal ik nog één verhaal erover vertellen?
Ja.
Kijk, ik was met mijn studenten, was ik in... waar was het, hè? Volgens mij ergens in Maleisië of zo. Hè? En we gingen daar in een restaurantje eten. En spotgoedkoop. En we zaten daar met, 26 vrouwen. Nou, dat waren jonge, blonde vrouwen. En diegene die ons dus het eten serveerde, die begon een beetje te lachen, die begon een beetje te kijken. Maar op een gegeven moment, en die ging een beetje kijken, maar op een gegeven moment ging het steeds verder. Op een gegeven moment gingen ze fotootjes maken. En toen mijn studenten voelden zich natuurlijk erg ongemakkelijk daardoor. Dus toen... ging ik wel eventjes naast die mannen staan. Ja, ik dacht van, nou, ik ga eerst eventjes met passieve agressie... ga ik dat eens oplossen. En toen keken ze me aan. Toen zagen ze mijn breed gespierde lijf. Nou, nee, ze konden me niet echt zien, want ik was veel kleiner. Maar goed, maar ze stopten wel. maar dat was dus ook... ze raakten ze niet aan, maar het was natuurlijk wel ongewenst... als je gaat zitten foto's gaan zitten maken en dat soort dingen en zo. En ik vond dat nogal opvallend. Maar we trokken gigantisch veel aandacht. Want we waren natuurlijk daar met 26 mooie vrouwen. Dan liepen we daar. En we hadden nog één mannelijke student of twee. En dan zat ik in de leiding. Maar goed, dat was wel een gewaarwording.
Ja, en het volgende...
Nou, in sommige Aziatische landen, daar zijn ze een beetje geil, om dat woord maar te gebruiken. Vinden ze het interessant om met een westerling op de foto te gaan. Ik heb dat in Thailand meegemaakt.
Ja, hebben we zo.
En ik heb dat zelfs ook ik ben ook in China een keer geweest. Nou ja, in Shanghai maak je het niet mee. In andere grote steden ook niet, want daar zijn ze wel wat gewend. Maar we waren echt in een stad waar we volgens mij de eerste westerlingen waren die er voor het eerst waren. En dan word je min of meer als een bijna als een celebrity gezien. Hoe raar het ook klinkt, maar dan willen ze per se met jou op de foto. Ja. Dan kunnen ze aan hun familie laten zien. Kijk, ik heb een westerling ontmoet. Ja. Net als van, ik heb een alien gezien.
Ja. Ja.
Vooral, dat idee krijg je bijna. Dat is echt geweldig. Eigenlijk is het een beetje aan de ene kant is het een beetje pijnlijk. En je denkt, waar moet ik hier maar mee? Een ongemakkelijke situatie. Aan de andere kant, op een gegeven moment ben je het gewend. Dan denk je, ja joh, laat maar gaan.
Ja, vooral blonde vrouwen heb ik wel eens gehoord. Hè? Als een blonde vrouw
Ik ben geen blonde vrouw. Maar mij willen ze op de foto.
Ja. Überhaupt geen haar.
Nee. Ja, misschien is het ook wel geil.
Nee, maar dat heb ik wel heel veel gemerkt. Want ze wilden met heel veel mensen, die kwamen op ons af. En die wilden inderdaad met die blonde vrouw op de foto.
Ja, zie je, daar heb je het al.
Nou, ik heb één keer heb ik, toen waren we in Kuala Lumpur. En toen was Obama, die was daar ook. Ja, we waren er wel tegelijk, maar ik heb hem niet gezien.
Je hebt ook wel iemand, hè?
We hadden ook niks met elkaar te maken. Nee, maar goed, het was de Asian Summit was daar. Dus er waren heel veel wereldleiders. En er waren dus enorme beveiliging was daar. En dus overal liepen veiligheid mensen in uniformen ook in burger rond. Hè? Mm-hmm. En je kan dat zien. Hè? Want dan zie je hoe ze om zich heen kijken. Dan denk je van, nou, dat is eentje van de Secret Service. Of dat is er eentje van de beveiliging.
En maar ik was dus
constant foto's aan het maken van mijn studenten. Want ja, ik had een hele reportage maakte ik daarvan. En op een gegeven moment gingen die beveiligingsmensen mij dus fotograferen.
Van, ja, verdacht persoon natuurlijk.
Dacht persoon.
Ja, ze dachten dat jij een spion was.
Ja.
Nee,
ja.
Dat was ik al. Wat zeg ik dan? Ja. Oké, volgende onderwerp.
Ja, dat ligt heel dicht in de buurt, want André die had
de nieuwspresentator. André.
André.
De nieuwspresentator UK beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar was het wel grensoverschrijdend gedrag, / strafbaar? Zo heb ik het gemeld.
Ja.
Wat vonden jullie van dat verhaal? Oh, je hebt het niet meegekregen.
Nee, ik heb het heel goed gelezen. Ik lees het even heel goed. Want het is hier ook groot nieuws natuurlijk, want de BBC...
Ja, overal nieuws, het is wereldnieuws.
Wereldnieuws. Erik, jij of ik?
Doe jij maar een keertje. Ik zit aan mijn biertje.
Doe jij maar een keertje. Nou, weet je. Kijk. Oké, wat is er... wat er gebeurd is... Dat is een hele goede vraag, André. Want is het nou fout? Is het nou niet fout?
Mm-hmm.
Degene die zou zijn... waarvan het zou zijn gebeurd... Die heeft die aanklacht dus niet ingediend. Het is dus eigenlijk... Nee. De moeder geweest en zijn stiefvader. En ze hebben eigenlijk dat meisje hebben ze nooit geïnterviewd. En de advocaat van dat meisje, dat zei van, nou, is één grote onzin. Dus eigenlijk is er geen bewijs dat er, of überhaupt, dat er überhaupt iets is gebeurd. Maar dat hele draai van dat verhaal, dat er dus eigenlijk waarschijnlijk niks gebeurd is, dat stond niet zo groot in het... op de voorpagina van de Sun, waar het dus vandaan
zelfs de politie heeft het al gemeld, hè, dat ze geen strafbare feiten hebben kunnen constateren. Maar goed, nu is het weer het verhaal op een dusdanige manier de wereld ingeholpen dat die man eigenlijk al helemaal door het slijk is gehaald voordat er überhaupt bekend was wat er eigenlijk wel, of beter gezegd, niet gebeurd is.
Ja, maar weet je wat het ook is? Die man heeft ook geld betaald. Hè? Die heeft gewoon 50.000 pond, was het volgens mij, heeft hij betaald aan diegene die uit de kleren is gegaan.
Ja, dat werd gezegd. Ja.
Dat werd gezegd, maar daar is helemaal geen bewijs voor. Er is geen bewijs voor dat meisje...
Nee, maar stel dat. Stel dat.
Nee, niet stel dat.
We gaan niet uit van stel dat.
We gaan
dat jij wat hebt gedaan. Daar gaan we ook niet van uit. Dat is niet de waarheid. De waarheid is dat het waarschijnlijk niet gebeurd is.
Ja. Ik had
uitend.
Ik had begrepen dat hij daar inderdaad gewoon geld voor gegeven had. Hè? Dus,
en zo wat? Stel dat.
Ja, nee, ja, dan is het...
Dan hij heeft geld betaald aan dat meisje. Whatever, ja,
dan is er niks aan de hand. Dan had ze dat geld maar niet aan moeten nemen. Ja.
Waarom niet?
Dat is strafbaar. Als je geld geeft aan een 17-jarige voor bepaalde dingen, dat is strafbaar.
Ja, maar stel...
heeft bepaalde dingen niet gedaan. Maar stel, jij geeft gewoon geld aan een 17-jarige. Punt.
Ja, nou ja, stel dat ik heel veel geld heb bijvoorbeeld. Ik zou een meisje kennen van 17 jaar. Ik zeg, hey, moest luisteren. Ik wil graag van jou foto's zien. In je naakje krijg je van mij 100.000 euro.
Maar waarschijnlijk is dat ook helemaal niet gebeurd. Dus,
maar stel dat. Hè. En,
Erik doet dat. Laat het even op Erik.
Ja, Erik, vertel.
Stel, ik ben multimiljonair. En ik zeg tegen het meisje, moest luisteren. Als jij in je naakje gaat staan en je stuurt mijn foto's, krijg je 100.000 euro. De meisje zegt, dat is prima, stort maar 100.000 euro.
Hoe oud is dat meisje?
17 jaar. En dat meisje krijgt dat geld gestort, hè, 100.000 euro. En die stuurt mij naaktfoto's bijvoorbeeld, hè. Dan denk ik ook van, ja, wie is er dan fout? Ja, ik ben natuurlijk fout, omdat ik haar vraag om naakt te gaan poseren. Maar zij neemt het geld wel aan. kun je dan nog aangifte doen bijvoorbeeld? Kun je dan nog zeggen van, hé, hey, weet je wat, wat ze
jij moet wel slim zijn om het niet te doen, inderdaad.
Ja, nee, jij bent
van 17-jarige meisje niet. Jij bent degene
die dan...
Jij bent
gewoon strafbaar, dat is gewoon heel duidelijk.
Ja, dat lijkt me geen lange discussie hoor, eerlijk gezegd.
Nee, maar dat is in deze zaak ook zo, hè. Want tenminste, dat is dan niet helemaal duidelijk dat die man, of het is niet bewezen dat die man geld heeft gegeven. Maar stel dat hij bijvoorbeeld geld zou hebben gegeven, bijvoorbeeld, ja dan, want die moeder heeft ook aangifte gedaan, hè, dat die persoon in kwestie niet, hè. Nou, die heeft het geld gekregen. Die denkt, was lekker. Ik heb een hoop geld ontvangen.
Nee, dat ze dat geld gekregen heeft, daar is geen bewijs voor. Dat is,
exact dat.
Dat kan helemaal, dat is gewoon opgeblazen en zo. Maar eventjes op dat ene voorbeeld voor je terug te komen. Erik die geeft geld. Erik is een multimiljonair. Maar je kan natuurlijk als je als een kind, dat is nog een kind, 17 jaar, die kan natuurlijk zo beïnvloed worden en die kan zo gemasseerd worden dat ze denkt van, nou ja, ik moet het doen of het is een of andere druk of zo. Dus dan krijg je dus een hele enorme machtsverhouding en dat is een van de redenen dat natuurlijk gewoon verboden is. Dus ondanks dat ze dat aanneemt, ben jij gewoon als volwassen, ben je gewoon fout. Dat is heel, heel kort en krachtig. Maar ik denk... Ja. André heeft een goed punt, dat heel veel van dat verhaal is gewoon niet waar. En de Sun die heeft dat later ook teruggetrokken, want die waren natuurlijk al als de dood voor allerlei...
Dat ze gezoet werden, ja.
Ja, rechtszaken enzovoort. Dus die hadden het al teruggebracht. Maar het is weer echt zo'n kop waarvan je denkt van, nou, als je dat dus niet goed leest, dan ga je allemaal dingen aannemen die helemaal niet waar zijn. En ik denk dat punt, volgens mij wilde je daar ook een beetje over hebben, André, dat soort clickbaits en dat soort beschuldigingen, dat gewoon veel te snel naar buiten wordt gebracht als zijnde van dat het waar zou zijn.
Ja, hij is nou
het ergste is nog eigenlijk ook, de Sun bracht een verhaal naar buiten en die zei, het is een bekende BBC-presentator. Maar er werd niet gezegd wie het was. Nou, daar gaan natuurlijk, zij zult het wel geweten hebben natuurlijk, maar ze hebben het niet naar buiten gebracht, omdat ze bang waren dus voor gedoe. Maar dan zie je dus dat de rest van de Twitterwereld op hun zolderkamertjes, die gaat dan zitten denken, wie zou het kunnen zijn? En dan gaan ze zitten strepen en afzitten strepen. Ja,
speculeren.
Op een gegeven moment kwam bijvoorbeeld ook... Ja, maar op een gegeven moment kwam ook bijvoorbeeld Graham Norton. Die kennen we allemaal, denk ik wel.
Ja,
hè?
Die kennen we wel,
die kwam in beeld. Mm-hmm. Nou, het is een homoseksuele, een open, bekendelijk homoseksuele presentator. Daar zijn we niks mis mee. Maar je ziet dan op Twitter gaan ze gelijk op, ja, maar we wisten het al lang niet. Graham Norton, ja, is natuurlijk een pedofiel. Ja, want hij is homo, dus hij is ook pedofiel. Weet je, zo gaat het dan los. En zo gaat dan heel Twitter los. Ja, we lachen er nu op, maar dat is eigenlijk heel triest.
Nee, ik vind het heel triest. Daarom
waarom noemen ze hem? Omdat hij niet expliciet op Twitter had ontkend dat hij het was. Want dan ging het. Al die anderen hadden gezegd, ja, ik ben het niet. En Graham Norton heeft helemaal geen commentaar gegeven. Toen kwam er op een gegeven moment iemand achter. Ja, maar kijk, als je nou de tekst leest, het is een radiopresentator die dat en dat doet en zus en zus en zo. Graham Norton kan het niet zijn, want die presenteert niet op de radio daar, want die presenteert weer radioprogramma's op, wat was het, Virgin Radio of zo in Engeland. Ik luister ook nooit naar, maar hoe dan ook. Dus toen konden ze zelf al rijmen dat het niet klopte, maar iemand roept iets en de rest van Twitter vliegt helemaal uit de bocht en begint de man al van alles te beschuldigen.
Ja.
En nu blijkt ook dat het helemaal niet over hem ging. En dat vind ik dan ook weer zo typisch, zoals het nu gaat. Hè? Dan zitten ze op hun zolderkamertjes, die toetsenbordridders zitten te typen van het is die of die of die. En iemand heeft een bepaalde geaardheid die hun niet zint. En dan gaan ze daar gelijk helemaal op los. Want ja, logisch, als je homo bent, ben je ook automatisch pedofiel.
Ja, blijkt. Slaat nergens op,
jongens. Sorry, elke dag weer wat, maar goed.
Ik lach erom dat ik het heel triest vind. Ik vind het heel
erg. Het is triest. Ja, ik vind het ook heel triest. Ja, klopt. Ja.
Ja. Ja. Slaat nergens op, toch?
Maar wat zei je, Jan-Willem, wat wou je nog zeggen?
Oh nee, dat ik dat is heel triest vind. En dat ik dat hele sociale media, dat gaat natuurlijk gewoon los. En daar zit helemaal geen hoor en wederhoor aan. Dat is
precies.
Maar goed, onderwerp nummer 2 voor meneer Erik van Vliet.
Ja, maar ik wil hem toch naar André doorschuiven. Want ik wil mijn onderwerp laten vervallen. Ik vind die van André wel leuk eigenlijk. Van die hitte in Italië. Dat vond ik ook wel een leuk bericht.
Oh, waarheen op vakantie? Betalen voor een reis naar een klimatologisch rampgebied, zo heb ik het genoemd.
Rampgebied.
Je hoort nu overal van de tips die toeristen in het buitenland krijgen, wat te doen bij die extreme hitte. En we zien het in Spanje en Italië. Het gaat ver boven de 40 graden.
Ja, joh.
Met recordtemperaturen waar je eigenlijk als gewoon mens ook eigenlijk niet meer in kan functioneren. Waarom zou je daar nog naartoe willen eigenlijk? Dat is mijn. Ja, goed, als je het al drie, vier maanden geleden hebt geboekt, heb je natuurlijk geen keus meer. Want dan staat je hotel al klaar en te wachten op je. Maar waarom zou je dat nou moeten willen? Ik bedoel, eigenlijk ben je alleen maar daar naartoe om te gaan overleven eigenlijk. Dat is wat je aan het doen bent dan.
Ja, en dan over overleven gesproken komt Italië weer in het nieuws. Maar in Italië zijn heel veel doden gevallen door de hitte. Zo'n 60.000 afgelopen jaar volgens mij. En dat komt voornamelijk doordat het Italië natuurlijk een verouderd land is. Mm. Er wonen steeds meer oudere mensen, die zijn er gevoelig voor. Maar ik was net nog naar een podcast aan het luisteren van de NOS. En daar hadden ze dus een correspondent in Spanje. En die zei van, ja weet je, kijk die Spanjaarden die kijken wel uit. Die zijn dat gewend. Het is natuurlijk veel warmer. Maar die gaan echt niet op de midden van de dag op het strand liggen. Dat doen ze niet. Die gaan lekker siesta houden, luikjes dicht en even rusten. En dan pas rond 5 uur, dan kom je er weer eens uit. En dan ga je weer eens wat doen. Maar die gekke toeristen, die gaan op het strand liggen. Ja.
Dat zeggen ze toch ook wel, wie er tussen 12 en 3 op straat zijn. Dan noemen ze dat de fools en de tourists. Ja, dat is gewoon standaard tussen 12 en 3 zie je een Spanjaard niet op straat.
Nee, natuurlijk niet. Waarom zou je dat doen?
Ja, ik kan me nog herinneren dat ik op vakantie was in Salou. Dat is natuurlijk wel erg toeristisch. En toen zag je ook heel veel bouwvakkers, zeg je. Die zag je 's ochtends werken. En in één keer om 10:30 waren ze in één keer weg. En om 3:00, 4:00, toen begonnen ze weer. Dus toen dacht ik van, hey, kijk, die hebben gewoon siesta. Ja, heel slim hoor, heel slim.
Dat is inderdaad slim. En ik denk, maar die toeristen haal je er altijd zo uit. Dat is in Australië ook zo. Als je op het strand gaat kijken, dan kan je de Engelse toeristen houden er zo uit. Want die zijn verbrand. Dat is standaard.
Ja, er zijn vaak ASO's ook trouwens, de zaakjes. Maar goed, even dat terzijde.
Oh, dat weet ik niet of dat in Australië zo is, want het is nogal duur. Maar wat je veel ziet in het strand, en moest ik ook aan wennen hier in Australië, dat we dus heel veel van die, dat noemen ze rashies. Dat is een soort van badkleding die je ook over je bovenlijf heen doet. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. En dat is om je gewoon te beschermen tegen de zon. Want die zon is hier zo fel dat je dus niet alleen maar zonnebrand op moet doen, maar ook je echt goed moet beschermen. En je ziet dat veel toeristen dat dus niet doen.
Nee, dat zie je ook in Aziatische landen. Als je in Thailand kijkt, dan vinden wij lopen dan natuurlijk in onze korte broek en t-shirt. Maar de inlanders, zal ik ze zo maar eens even noemen. De inheemse Thaise bevolking, die lopen vaak wel gewoon in lange broek en hebben shirts met lange mouwen aan. Ja, die weten wel beter.
Ja, en het wordt ook, waarschijnlijk ook wel gezien in Thailand, als je in tempels wilt en zo, dan kan je niet met een korte broek aankomen vaak. Dan moet je,
of dat vind ik ook logisch, dat is in Italië trouwens ook. Dan moet je ook niet in een korte broek een kerk ingaan, dat mag niet. Maar dat is weer een kwestie van respect.
Dat is een kwestie van respect inderdaad. En ik was toen ik in Thailand was, was ook weer met studenten, toen gingen we hadden ze een tempel gebouwd speciaal voor de overleden koning. Dat was een jaar van rouw was afgekondigd. Mm-hmm. En wij zaten vlak bij die tempel en dat was gigantisch goed geregeld. Die Thaise mensen zijn er heel erg goed in. Maar goed, er waren ook kledingvoorschriften. En als je daar niet aan voldeed, dan moest je of je moest een doek om je benen heen doen of zo. Maar dat ging allemaal heel erg respectvol. Ik heb daar echt veel van geleerd van die reis. Maar wat je zegt, André, moeten we niet naar het noorden toe? Ja, een klimatologisch rampgebied als Spanje en Italië, moet je dat willen?
Zal ik naar IJsland toch waar ik naartoe ga?
Ja, daarom. Dan komen jullie lekker, bij mij op bezoek als ik daar even zit. Hey, derde onderwerp, want we hebben nog 5 minuten. En dat is een onderwerp van Jan Willem, want dat vind ik ook wel leuk. Want wij hadden vorige week de podcast. En toen was het nog niet helemaal duidelijk of het kabinet ging vallen. Nou ja, nu is het kabinet gevallen.
Ja, dat was bekend.
Dat was al bekend, want we hadden het al over het demissionair kabinet toen al. Dat was
Oké. Nou ja, Rutte gaat niet door. Ja. Onderwerp kunnen we bijna niet omheen. Opvolging Rutte, de tol van de politieke rol, bla bla bla. Jan Willem, verklaar je nader.
Nou, interessant. Rutte die heeft natuurlijk, hoeveel kabinetten heeft hij al? Zo'n 4 kabinetten. Heel veel mensen, heel veel kinderen die kennen niet anders, weten niet anders dan dat Rutte hier het voortouw voert. Hij heeft besloten.
Vader des Vaderlands. Ja.
En kijk, volgens Rutte zelf zegt hij van, nou, het was een beetje een epiphany, oftewel een soort van opleving die ik opeens had. Ik zat met, dit is het verhaal van Rutte, ik zat met vrienden, zat ik een kopje koffie te drinken op een zondag waarvan één vriend niet eens wist dat het kabinet was gevallen. Nou, al dat lijkt me al erg sterk, maar goed. En toen heeft hij in een opleving besloten om maar te stoppen. En dat vond ik niet een heel geloofwaardig verhaal. Want hij is een politicus die wel over heel veel dingen nadenkt. Die niet zomaar dingen doet in een opwelling. Dus ik heb wel iets van, ja goed, maar dat maakt allemaal niet uit. Maar wat ik interessant vind is dat natuurlijk niet alleen Rutte heeft gezegd van ik stop ermee. Er zijn heel veel, de een na de andere die stopt ermee. Kaag die stopt ermee. En heel veel anderen die zeggen van, weet je, ik heb het gezien. Dit eist te veel van mijn persoonlijke leven. En ja, dat
wordt gezegd, ja, maar dat wisten ze ook al van tevoren, denk ik dan haast, toch?
Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk wel dat je er echt wel in moet zitten en dat je denkt van, weet je, het is toch zwaarder dan ik dacht. Ik vond dat Dijkstal een heel mooi interview had, waar die zei van, ja, weet je, op een gegeven moment was ik meer thuis en toen ontdekte ik dat mijn vrouw en mijn dochter toch wel hele leuke mensen waren. dat vond ik wel een mooie uitspraak. Maar ja, goed, je ziet natuurlijk wel die... Ook die verharding. En dat mensen dus het opgeven. Maar even terug naar Rut. Er wordt natuurlijk Rutte wel verweten dat hij het kabinet min of meer heeft doen klappen op iets wat eigenlijk is niet super, super belangrijk is als je het kijkt in het hele migratieprobleem. Het hele migratieprobleem, het ging over gezinshereniging. En dat gezinshereniging, dat is eigenlijk maar... om en nabij zo'n 10% van de totale migratie in Europa en in Nederland. Dus zo'n groot probleem is dat niet. Maar het stuitte natuurlijk wel tegen de waarden en normen van de ChristenUnie. Die al heel lang hebben gezegd van, nou, dit is voor ons zo'n belangrijk goed. Daar gaan wij niet, daar gaan we geen water bij de wijn doen. En Rutte aan zijn kant, vanaf de VVD, heeft natuurlijk gezegd tegen zijn band van, ja, weet je, migratie, daar gaan we ons hard voor maken. Dus zodra die in die discussie gaat... En daar een hard punt van gaat maken, dan ja, weet hij dan
maar
al,
dit gaat mis. Ja, dat klopt. Ik denk dat het de druppel was, als ik jou mag onderbreken, die de emmer deed overlopen. Kijk, het WVD werd heel lang verweten dat ze achter de D66 aanrenden qua beleid. En dat ze hun eigen gezicht kwijt waren, dat ze hun eigen beleid niet meer lieten zien. Dit was nou een heel hard punt voor de VVD. Om te laten zien van, wij zijn tegen die hereniging. En sowieso, we zien nu ook de immigratie in Nederland, ook de opvang van vreemdelingen. Loopt de spuigaten uit, wij kunnen het niet meer handelen. En op een gegeven moment moet je dan ook laten zien van, nou, we gaan nou niet weer buigen. Dit is nu ons punt.
Ja.
En hier maken we ons hard voor. En hier blijven we bij.
Ja.
Dus ja, hij heeft het om niets laten vallen. Het gaat wel om iets, want het is gewoon, we kunnen die mensen gewoon niet meer kwijt. En dan krijg je dus die onmenselijke omstandigheden zoals we dat vorig jaar in Ter Apel hebben gezien.
Ja.
Waar ze dan ook letterlijk ook nog een keer een op één programma hebben letterlijk uitgezonden van letterlijk van voor het hek van dat zal ook niemand vergeten. Ik weet niet welke NPO-baas daarop gekomen is. Ja. Maar goed, daarvan afgezien. Maar daar heeft hij een punt gehad en heeft hij gezegd, en dit is het hek en daar gaan we niet langs. Klaar. Ja, en goed, nou ja, dan kan je zeggen, het heeft het om niets laten vallen. Dat vind ik niet hoor. Nou, voor VVD standpunt
laten we zo zeggen, niet op een heel klein. Ik was net naar een interview van een hoogleraar in immigratiebeleid aan het luisteren. En die had het er ook over. En het is natuurlijk niet niks voor de VVD, ben ik het mee eens. Maar ik denk dat het kabinet laten vallen is een groot iets natuurlijk. Maar goed, daar moeten we het de volgende keer misschien over hebben. Of dit gaat nog wel eventjes door hoor.
Want het is weer klaar jongens. We zitten aan het einde van de podcast. Het is weer finito. Misschien kunnen we daar volgende week nog even op doorgaan. Want het zal nog wel een staartje hebben allemaal wat er gaat gebeuren. Dus ik vond het weer leuk. Er waren leuke onderwerpen. Waar hebben we het ook alweer over gehad? Misschien kan een van jullie eventjes vertellen wat de onderwerpen waren. We hebben veel moeten laten liggen, want we hebben te weinig tijd natuurlijk.
Het belangrijkste is dat de luisteraar zich nu kan melden bij ondersteboven@outlook.com.
Ja.
Dan horen we vanzelf wel wat de luisteraars ervan vinden, toch?
Ja, zeker.
Of onderwerp aandragen misschien. Even kijken of we dat ook nog kunnen meenemen.
Ja, en wie weet mag je wel meedoen. Ja, dat is ook nog even de vraag. Dus het komt helemaal goed. Goed, dankjewel boys.
Tot volgende week.
Tot volgende week.